Zo, we zijn hier vandaag samen voor een speciale uitzending, 40 jaar Radio Centraal, 40 jaar Hollybee-programma's. En we hebben hier in de Bosbar, onze tijdelijke studio, Kurt Drossaert, welkom.
Goedemiddag, hi.
Guido Toté.
Hallo, dag.
Van het legendarische eerste programma Koffie Verkeerd. En achter de boksen verstopt onze eigenste Roger van Loon. Roger, welkom.
Ja, ik heb weer niet goed verstaan.
Ze heet je welkom, Roger.
Het is omdat je probeert te multitasken, denk ik.
Ja, Jeannette zijn geen vrouwen, helaas.
Nee.
Vrouwen denken dat ze dat kunnen, maar dat lukt ook niet, blijkbaar.
Dat zou ik kunnen. Ja, dat is misschien eigenlijk een goede vraag. Er zijn zoveel homo-programma's op de radio, maar weinig vrouwen in die tijd. Mm-hmm. Waren jullie een mannenclubje?
Eigenlijk wel, hè.
Er was in het begin wel een...
Doe die masker.
Er was in het begin wel een lesbisch programma, hè. Ja. Tussen Pot en Pint. Ook van in het begin van de radio, hè.
Ja, maar voor de rest... Pinkwave was inderdaad een mannenclub. We probeerden zoveel mogelijk dames uit te nodigen, maar ja, om echt mee te werken, het waait hier, om echt mee te werken was een andere kwestie, denk ik. Ik weet niet hoe dat met de andere programma's was.
Ik moet zeggen dat ik dus ontzettend slecht kan verstaan.
Ja, je moet luider spreken, hoor. Wij beginnen koptelefoon,
nee,
hè.
En dan, mijn koptelefoon, de draad is te kort om te beginnen en er zit ook geen verloopstekker in.
Nee, dus... Dus je moet wel wat luider spreken, anders hoor ik het ook niet hier.
Als we een muzikale intermezzo nemen, dan ja.
Nee, maar de vrouwenkwestie is altijd een probleem geweest bij Radio Centraal. In het geheel, niet alleen voor de homo- of lesbienne programmaproblematiek, maar voor de radio als een geheel. Als je de algemene vergaderingen van de radio ziet, daar is altijd een zeer, zeer kleine minderheid vrouwen. Dus dat is blijkbaar is radio geen vrouwenspeelgoed en niet een mannenspeelgoed op een of andere manier. Ja, blijkbaar.
We hebben toch bekende fenomenen, Delia Derbyshire en zo.
Het is altijd... op de algemene vergaderingen jaarlijks zijn er 4 of 5 vrouwen op de 40, 50 aanwezig. Dat is 10%, hè. Nooit meer. Dus kijk...
Maar het ligt niet aan jullie.
Ik heb er ook geen verklaring voor. Nee.
Ze zijn nooit afkerig geweest.
Maar het is waar, er is een lesbisch programma geweest. Helemaal van het begin, op de eerste maanden van Radio Centraal, of het eerste jaar, of 2 jaar, ik weet niet juist... hoe lang het geduurd heeft, was er een lesbisch programma en dat is aan gestopt. En dat is nooit als dusdanig vervangen geweest door een ander lesbisch programma.
Goed.
Ja, kijk.
Guido, jij had voor mij al een tipje van de sluier gelicht wat de tijdsgeest betrof.
Ja.
Het was ook de tijd van niet alleen van Tom Tom, het café onder de radio, maar ook van de King Kong. Een plek... waar politiek en artistiek heel veel bougeerde en waar toch ook wel veel mensen die met de radio te maken hadden, ja, binnen en buiten wandelden.
Ja, King Kong, ik heb er al een paar keer hierover gesproken. Ik wil nog eens, een oproep doen. Als iemand, een van de luisteraars, iemand zou kennen die op zoek is naar een onderwerp voor een wat wij vroeger een licentiaatsverhandeling noemden, dat heet nu een master. Scriptie of zo, denk ik, over de King Kong, dat zou zeer nuttig zijn, want er moet absoluut historisch onderzoek gebeuren naar de King Kong. Het is een periode, dat is een lokaal geweest gedurende 10 jaar, en het was de place to be in Antwerpen. Dat was niet van de radio, hè, voor alle duidelijkheid. Het was een initiatief van Robbe de Hert, onze zeer recent overleden vriend, en die wilde absoluut een huis voor zijn Fugitive Cinema. Maar dan is een andere film daarbij gekomen, en dan is daar daar zaten een aantal theatergroepen, Trojaanse Paard, de mensen van Internationale Nieuwe Scène kwamen daar voortdurend. Er was veel muziek, de mensen van de free jazz, de improviserende muzici, er was elk jaar een festival, het Wim Festival, een werkgroep improviserende muzici, en er waren politieke groepen actief. Er was een groep actief die de RALD, Revolutionaire Arbeidersliga, de SJW, Socialistische Jonge Wacht, was daar en verschillende actiegroepen vergaderden daarop. Dus dat is gedurende 10 jaar toch wel een belangrijk centrum geweest. En vele mensen die in het begin... De Kinkong is uitgebrand in 82 en de radio is opgestart in 80. Dus dat wil zeggen, voor een stukje overloopt aan elkaar. En uiteraard bij het vast publiek van de Kinkong, daar is ook een café aan, zaten een aantal mensen die in de eerste periode van de radio toch belangrijk geweest zijn. Roland Rom, Rudy Rensson, Nicole van Goetem, Stefan Blommaert, Fred Stroobans, ikzelf en nog een aantal anderen uiteraard. Dus in die zin overlapt het een heel klein beetje. Tom Tom is veel, je hebt Tom Tom vernoemd, maar dat is veel later gekomen. Hè? De radio is opgestart in de Rijke Beukelaarstraat, op zo'n zolderkamertje. En toen was dat nog zeer illegaal. Maar enfin, dat is nu een heel ander verhaal. Okay.
Dat is vooral dinsdag.
Ja.
Ja, het is hier inmiddels ook een stoelendans. Het is wel leuk als we dat zo gaan volhouden. En, want de persoon achter de box kan het niet zo goed zien. Dus die dan telkens roteert.
Zo zal het beter zijn, denk ik. Maar goed.
Kurt zou een beetje dichter moeten kunnen komen. Hè? Maar,
of een beetje verder, dat kan.
Of een beetje verder.
Aan de andere kant van de boxer.
Ah ja.
En dan kwamen wij op een gegeven moment toch in de Ernest van Dijk kaai en toen was de piraterij voorbij.
Maar er was nog een tussenstop, hè? Er is nog de Galash kaai geweest.
Ja. Ja.
Dus van de Rijke Beukelaarstraat is maar een 6 maanden of zoiets geweest. Hè?
Ja,
of kort.
Dat heeft niet lang geduurd. Nee. En dan hebben we dat, het huidige huis in de Ernest van Dijk kaai gekocht.
Ja.
Of een deel van het huis.
Dat is
gekocht.
Dan in 87 pas geweest, maar dan zaten we er al 5 jaar of zoiets.
Ja.
En was dat een voorwaarde om de radio te beginnen? Als er radio wordt gemaakt, moet er een homo-programma komen? Of, of hoe liep dat eigenlijk?
Dat is een initiatief van Dirk Cantillon geweest. En ik ben echt heel blij dat ik hier vandaag nog eens Dirk Cantillon in herinnering mag brengen. Hij is in 87 gestorven. Hij is jong gestorven aan AIDS. Hij is een van de vroege AIDS-slachtoffers. Je weet, in die periode, de jaren 80, is er een ware slachting geweest in de homopopulatie. Niet alleen hier, maar een beetje over heel de wereld. En Dirk was daar een van de slachtoffers van. Dirk was echt een onwaarschijnlijk fantastische gast. Die is met de allereerste radicale homogroep begonnen in 1972. Zeer vroeg, hè. Dat zijn natuurlijk uitlopers van de wilde jaren 60. Maar als we vandaag over de 60 spreken, dan hebben we het heel dikwijls over de jaren 70 eigenlijk. Hè. In 1972 zijn met de Rode Hond. Dat was een klein anarchistisch groepje. Zeer actief. Maar ze zijn wel een beetje met hun kop tegen de muur gelopen, want zij schilderden leuzen op verschillende gebouwen en onder andere op het Bisschoppelijk Paleis in Gent. Op het Bisschoppelijk Paleis, alstublieft, in Gent schilderden zij homoseksies geestig. En ze zijn daarmee betrapt geweest door de politie. Dirk is correctioneel veroordeeld geweest. En dan was zij een beetje zijn motivatie voor het activisme kwijt. Maar in 1976 zijn een aantal mensen, Eddy van Sant, Ray Eligeert, ikzelf, wilden wij met iets nieuws beginnen om 2 redenen. Eén, binnen het homomilieu kwamen wij absoluut niet aan bod met ons politiek activisme. En binnen het politiek activisme, waarin we zeer actief waren, moesten we met de homoproblematiek niet afkomen. Dat was not done. En dus wilden we iets creëren dat de twee kon combineren en dat zowel op algemeen maatschappelijk vlak als op homo-emancipatorisch vlak zeer actief kon zijn. En dat is aan de Rode Vlinder geworden in 76. Dirk was een van de drijvende krachten, was een van de theoretici ook, was een zeer gedreven man, zeer lieve man trouwens ook, bijzonder charmant, zeer intelligent. Hij is nadien directeur van EPO, de uitgeverij geworden. Hij is nadien directeur van De Morgen geworden. Niet hoofdredacteur, maar directeur. Hè. Dus hoofd aan het personeel, als je wilt. Hè. Van De Morgen geworden. Maar dan is hij inderdaad veel te jong gestorven. Maar toen de besprekingen aan gang waren over een radio Centraal, dat ging dan Radio Centraal worden, was Dirk daarbij betrokken. En Dirk heeft toen gezegd van, als er inderdaad een radio komt, dan moet daar vanaf de eerste week een homoprogramma bij zijn. En dat is dan ook zo gebeurd, uiteraard. Hè. Die eerste weken, ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, zond Centraal alleen maar uit, 's avonds. Hè. En dus vanaf 8 uur tot, ik denk tot 12 uur of zo, ik weet niet juist, alleen 's avonds. En vanaf de eerste week was er van 8 tot 10 de dinsdagavond koffie verkeerd. En het was een initiatief van Dirk Cantillon. Hij heeft er dan heel snel Roger en Jo bijgehaald. En ik denk vanaf de derde week of zoiets heeft hij mij erbij gehaald. Omdat hij het dan toch veel te druk had met de morgen en met allerlei andere dingen. En dan hij belde mij en zei, zeg Guido, jij bent ook bij de oprichting van die radio betrokken geweest. Jij moet dat programma van mij overnemen, hè, want ik heb daar geen tijd voor. En jij kunt dat goed. En jij komt met jou goed overeen. Dus tussen jullie klikt dat goed. Dus dan moeten jullie dat maar overnemen. En dat is dan gebeurd.
Met koffie verkeerd. Gaan we eens even dat stukje beluisteren dat je had van Dirk Cantillon? Nee?
Oh, ik weet niet. We hebben verschillende stukjes bij, hè, maar...
Ja, Roger had heel goed zijn huiswerk gemaakt.
Die programma's heb ik allemaal, maar die van Koffie Verkeerd, die zijn in de tijd bijgehouden door Jo en die zijn doorgegeven het fonds aan Daniel.
Ja.
En ik heb daar dus niks van.
Misschien voor de luisteraar, dat fonds, niet iedereen kent het.
Daar gaan we het straks nog over hebben, want bij een van de pioniers zit Suzanne Daniel en dat is degene die waarna dat
fonds genoemd is.
Archief genoemd is.
Ja. Oké. Okay. Maar geen Dirk Cantillon.
Wat dan?
Geen Dirk Cantillon. Had jij niet een cd'tje bij je met een brief?
Ja, maar ik weet niet. Ik zou dat echt niet doen. Nee. Dan moeten we dat gaan zoeken nog.
Ja, nee, dan gaan we dat niet doen.
Klaar,
dan ga ik.
Dat is centraal, hè?
Ja.
Of het kan wel, hè, maar tijdens een ander muzikaal intermezzo
ja,
dan.
Oké.
Maar wat ik me afvroeg, in die tijd waren er waren veel piratenradio's. Het was toen ineens in om radio te beginnen maken. Waren er ook nog andere zenders in Gent of weet ik waar, die ook homoprogramma's hadden? Wisselden jullie uit of zo?
In die eerste periode niet, hè?
Nee, dat dacht ik niet. Nee.
Ik denk dat wij echte pioniers waren wat dat betreft.
Ja, want Air Libre is ook ontstaan in die tijd. Scorpio bestond al.
Er zijn verschillende radio's ontstaan waarop daar homoprogramma's waren. Ik zou het niet weten.
Nee, ik denk het niet in het begin.
Radio Scorpio in Leuven? Misschien, ik weet het niet. Later allicht wel, hè. Maar in die eerste periode zeker. Allee, bij mij weet het toch niet, nee.
En binnen de radio? Uiteraard was de radio, neem ik aan, ruimdenkend. Er waren toch niet mensen die het aanstootgevend vonden?
Nee, in tegendeel. Er is... Ik denk het derde of vierde jaar van het bestaan van de radio is er intern een... intern, dus bij de medewerkers zijn altijd 100, 120 medewerkers van de radio geweest. Dat varieert, dat fluctueert. Maar is er een enquête geweest bij alle medewerkers van de radio. En toen is Koffie Verkeerd daar als het beste, het leukste, het aangenaamste programma van de radio uitgekomen uit die enquête. We vliegen hier bekend weg nu.
Ja, ik denk dat we toch...
De deur dicht
ja, de corona zal nu ook wel weggewaaid
ja,
zijn.
Ja, corona is al weggewaaid. Die deur
ik
mag
denk dat de
dicht.
Deur mag sluiten.
Ja, oké. Okay. Gaat trouwens voor het geluid ook een beetje beter zijn. Die auto's wat minder, oké. Okay. Dus in tegendeel, Koffie Verkeerd was een bijzonder populair programma. Niet alleen bij de medewerkers van Radio Centraal, maar ook bij de luisteraars. We hebben daar achteraf...
Zag Jan Baljouw enkele dagen geleden en hij vertelde mij dat mensen echt met de radio onder hun hoofdkussen zaten, zodat hun ouders niet zouden horen dat zij naar de homo-programma's luisterden op Radio Centraal. En hij zei me ook dat hij zelf op het matje werd geroepen door zijn ouders, omdat hij meewerkte aan een radio waar een homo-programma was.
Ja,
dat wist ik ook niet. Ja, dat kan wel natuurlijk. Ja. Ik heb in al die jaren slechts één keer één negatieve reactie gehad. En dat was in café, in de Wiwi, dat is een heel klein caféke op het hoekje daar. En op een bepaald moment komt er een gast naar mij die ik totaal niet ken. Die zegt van, ik herken uw stem, jij zet hier van Koffie Verkeerd. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik vind dat een rotslecht programma. Dat is echt een rotslecht programma. Ik zeg, ja, dat mogen jij vinden van mij, Bart. Ik wil daar gerust over babbelen. En dan zei hij van, daar valt niet over te babbelen, meneer. Nee, meneer niet. En daar valt niet over te babbelen, gast. En die pakte mij vast en die gooide mij omver. Dus ik viel tegen een tafel die omver viel, glazen en flessen op de grond enzovoort. Maar toen was die gast zelf al buiten gegooid door al de andere klanten. Dus ik weet niet, en dat is zeer waarschijnlijk een wat wij noemen een hidden queen, een closet queen geweest, die het niet kon hebben dat er zo openlijk en want dat was juist ons kenmerk. Wij problematiseerden homoseksualiteit niet. Wij spraken gewoon over homo's en wat die meemaken, wat die beleven, hoe ze leven, wat ze doen enzovoort en waar ze mee bezig zijn. Maar we maakten daar nooit een probleem van. Wie we ook als gast hadden, of welk onderwerp we ook aansneden, wij problematiseerden niet. En dat zal die gast niet tegen kunnen hebben, hè? Want hij problematiseerde zichzelf zeer duidelijk wel.
Je keek daarnet nog even op de expo die niet meer mag tentoongesteld worden. Ja. En daar waren ook al wat oude beelden van de eerste koffieverkeerd vijf en zo.
Ja.
Wat voor herinneringen had je daar toen aan?
Aan de eerste wat?
De eerste, als je binnenkomt, was het chronologisch eigenlijk, met alle affiches van de activiteiten. En de eerste is van Koffie Verkeerd.
Die vijf waren zeer goed, hè, in Antwerpen.
Al zeg je het zelf.
Nee, maar dat is waar. De homo-vijven stonden bekend als de plezantste vijven. Hè. En daar kwam en altijd ontzettend veel volk op af. En wij verdienen daar veel geld mee. En dat was ook soms heel plezant. Er liepen soms gasten in hun blote rond. En we zorgden altijd wel dat een goede DJ had, dat er zeer dansante muziek was en dat er een goede sfeer ging. En dat er waren zeer goede vijven.
Ja, ik had het al eens gevraagd. Was er een bepaald type muziek dat toen in zwang was? Want de radio had
geen
veel
idee.
Met...
Dat hadden natuurlijk aan Joop Patijn moeten vragen. Dat was de specialist van de muziek, hè? Koffie Verkeerd. Zeker die eerste periode, de eerste 5-6 jaar, dat was hoofdzakelijk Jo en ik en Roger natuurlijk. Hè, maar
muziek, dat was Jo. Hè?
Maar de muziek, dat was Jo. En Jo kende dat ook door en door en zeer grondig. Die volgde dat ook van zeer nabij. Die wist exact welke groep wat uitbracht en had dat ook allemaal. En kende dat ook allemaal en wist zeer goed muziek aan te passen aan de sfeer of aan het onderwerp waar we mee bezig waren en zo. Dus dat was, hij deed dat zeer, zeer goed. Hè? In die zin waren wij zeer, zeer complementair, want ik ken daar niks van.
Ja, misschien voor de luisteraar. Joop Patijn ging hier normaal ook zijn vandaag, maar is in corona...
Hij is verontschuldigd, hè?
Lockdown.
Quarantaine, of wat?
In
lockdown, zo
wat.
We zijn allemaal.
Van een muziekje. Keeps on longing for your love, mind and soul, waiting for a sign from up above. Man. En dan de eerste jingle van Pinkwave, en dat is eigenlijk ook met een stukje van de jingle van Koffie Verkeerd. Hè? Ik ga die...
Wij horen eigenlijk een beetje een voort... ...zetting van... Of een band leggen met Koffie Verkeerd. En daar hebben we het eerste stuk van de jingle overgenomen... Stained Glass Windows, de Religion Attack van Public Image Limited.
Oké, we gaan er gewoon naar luisteren.
Stained Glass Windows, keep the cold outside, while the hypocrites hide inside, with the lies of statues in their minds, where the Christian religion made them blind, where they hide and pray to the god of a bitch, spelt backwards is dog, not for one race, one creed, one world, but for money, effective, absurd. Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host? Do you read who's dead in the Irish Post? Do you give away the cash you can't afford? On bended knees and pray to the Lord. Fat pig priest, sanctimonious smiles. He takes the money, you take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion, cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they've done. This is your religion. The apostles were 11. Now there's a sod in heaven. This is religion. There's a liar on the altar. The sermon never falter. This is religion. Your religion.
Het valt wel op hoe antichristelijk, hoe antireligieus dat we altijd al geweest zijn, toch?
Ja, ja, natuurlijk.
Geen toeval.
Nee, het was expres daarvoor gekozen. En eigenlijk ook de band met het vorige, alleen met het eerste programma onder haar, homo-programma. Ja, die duurt wel lang en dat was eigenlijk omdat we ons dan konden voorbereiden. Want de afwisseling in de studio, je kent dat, hè. Dat was altijd een gerommel. En je moest een tijd hebben om je spullen klaar te leggen enzovoorts.
En natuurlijk een mooie uitloop dat je er een stukje over kunt babbelen en het programma aankondigen en ondermixen op de eerste volgende plaat. En dan is uw programma vertrokken eigenlijk. Ja,
nu voor 40 jaar Holibie Radio, moet ik toch wel even zeggen, na Koffieverkeer is een tijdje niks geweest, denk ik. Dat is, ik denk, van Jo Patijn overgegaan naar Nico. Ik denk dat Nico daar nog een tijdje
Nico,
heeft
gedaan. Nico, ik ben gestopt in...
ergens in 87?
In 86, hè. Ik weet exact wanneer en waarom. Mijn broer is gestorven in december 86 en toen was ik compleet uit mijn evenwicht en dan ben ik gestopt met Koffieverkeer. Ja, ja. En dan, dan is Nico erbij gekomen. Ja. En dan heeft Jordan met Nico nog een tijd gedaan, maar ik weet niet meer hoe lang.
Ik heb het ook nog even meegedaan, ik ben erop gestopt. Ik denk ook in 87.
En dan is dat gestopt, denk ik, in 87 of 8, ja, 87 zoiets. Ja. En dan, ik denk dat Ivan Breijs het dan overgenomen heeft.
Nee, dat is later geweest.
Dat is later.
Dat is dan een tijd geen programma geweest. Ja. En we zijn wel beginnen aandringen van, dat zou eigenlijk toch wel een homoprogramma op deze radio moeten zijn.
Ja.
En dan is Ivan Breijs begonnen met Chocopot.
Ja.
En die heeft dan...
Was de naam even slecht als het programma?
Het programma was even slecht als de naam.
Dat was inderdaad heel slecht.
Absoluut. Ja, absoluut.
In het begin ging het nog, maar dan op de duur heeft Ivan... Dat heeft niet zo lang gelopen, hoor.
Nee.
Heeft dus dat ook aan anderen overgelaten. En dan op een bepaald moment ben ik beginnen vragen aan de radio van stop dit programma, want het trekt nergens op.
Ja.
En uiteindelijk is dat dus gestopt. Ik denk dat dat amper 2 jaar, 1,5 jaar of zo gelopen
is. Ja.
En dan is er weer lang niks geweest. Hè. Volgens mij was dat 91, 92. En dan ben ik ook blijven vragen van de radio, van zeg, hey, er moet een over... Dan zeg ik, ja, maar begin dan zelf.
Doe het zelf, Roger, doe het zelf.
Ja, en dan, maar ik voelde mij op dat moment echt niet in staat om zo'n programma te dragen. En ik was dan helemaal alleen die daarmee stond. Enfin, er waren wel mensen die dat ook wel wouden, maar je moet dan medewerkers hebben, je kunt dat niet alleen, hè. En dan uiteindelijk in 95 heb ik dan toch, ik denk dat dat via het Roze Actiefonds gegaan is, die gaven een tijdschriftje uit of zo, dat ik geprobeerd heb mensen daarvoor warm te maken. En dan ben ik bij Paul van Gouwbergen uitgekomen.
Ook overleden ondertussen?
Ja, ondertussen overleden, ja. En dat is ook een van de redenen waarom dat Pinkwave gestopt is. Ja. Een jaar later, overlijden van Paul. Dus in 95, en Paul die wou dat dus ook wel meemaken. En zo zijn we gestart. En er zijn heel wat medewerkers geweest. Hè. Ik wil er een paar noemen, alleen ik ga het zeker vergeten. Maar in het begin heeft bijvoorbeeld ook Nico Carpentier meegewerkt aan het homo-programma. Ja.
Daar heeft hij niks van verteld.
Nee, maar dat heeft toch niet zo verschrikkelijk lang geduurd. Maar om het programma te lanceren dan, hè. Paul die hield zich wat op de achtergrond. Die hield zich ook met de muziek bezig.
Dat was een fase of zo, Roger.
Ja. Ja, ondertussen is hij eruit gegroeid. Hè. Dave Sinardijn.
De bekende politicoloog.
Er zit trouwens een stukje in de geluidsfragmenten die ik bij heb van Dave Sinardijn.
Je hebt veel meegewerkt, hè?
Ja, ik heb hem alleen nog maar gehad voor de verkiezingsshow.
Ja, die was heel actief in Wel Jong Niet Hetero toen. Hij studeerde
enig,
toen.
Enig verschil was dat, ja.
Ah, ja, dat was aangesloten bij Wel Jong Niet Hetero.
Vereniging die nu ook heeft aangekondigd dat ze er volledig mee kappen.
Serieus?
Ja. Dus enig verschil, in Antwerpen is er nu eigenlijk niks meer, behalve dan... Het Roze Huis.
Heb jij er ook niet in gezeten?
Daar ben ik mijn carrière ook gestart.
Mag ik eens even? Ik krijg juist een berichtje van een van de luisteraars. Want we hebben blijkbaar wel luisteraars.
We worden beluisterd. Kijk, dat is...
Ja, we kunnen ook bezichtigd worden. Als je in de rechterkolom klikt van de radio.
En die stuurt mij een sms van... Ik herinner me van de Koffie Verkeerd tune vooral... Alle Jeannetten uit de toiletten.
Ja.
En met Omo was je al uw spermalakens witter dan wit. Kijk.
Ja, die was dus wel iets grof.
Er hangt boven wel zo'n slogan op de expo, heb ik ook gezien. Van het witter dan witte wassen.
Philip Braat heeft er ook een tijdje aan meegewerkt.
Ah, ja?
Maar die maakte meestal zo heel negatieve opmerkingen. Maar dat was wel plezant, hè. Dan moet ik het nog weten, want dat was nog in de periode dat jij er ook al bij was, ze Kurt.
Ik vond dat wel een mooie jongen.
Ja, inderdaad. Men is ook al overleden. Hè.
Ja?
Ja, die is al een kanker overleden. Al, ik denk al wel meer dan 10 jaar geleden. 5 jaar misschien al.
En hoe zit dat nu? Is er nu nog een homoprogramma?
Nee, op het ogenblik niet.
Dus eigenlijk moeten jullie de fakkel doorgeven, toch? Ja. Of is er geen nood meer aan een...
Dat is een heel goede vraag eigenlijk.
Ja.
Is het zo normaal geworden?
Je ziet dat een beetje overal. Hè. De meeste horecazaken, of er zijn heel veel horecazaken ook, die gericht waren op het homoseksuele publiek. En die het loodje hebben gelegd en waar daar eigenlijk amper nog opvolging voor is. Het is zoiets dat stilletjes doodbloedt, heb ik het idee. Alles is mainstream geworden of zo.
Ja, is dat ook een idee dat vroeger het homo zijn of ermee uitpakken, dat iets progressiefs was en dat we dat dan associeerden met links?
Nee.
Dat dan...
Dat zou ik niet durven zeggen.
Ik stel mij altijd een beetje de vraag van is het niet iets waar we altijd naartoe hebben gewerkt? Dat homo's gewoon en lesbiennes en LGBTQTI, weet ik wat veel met die verschrikkelijke letterwoorden.
En E+.
Dat gewoon normaal is geworden. Dus is ook de nood er niet meer aan gespecialiseerd... radioprogramma's in dit geval.
Nee, wij gingen er wel wat graag van uit dat mensen die homo waren of lesbisch zijn, dat die dan ook wat progressiever waren, omdat je als onderdrukte groep moet vechten voor je plaatsje onder de zon, zeg maar. Hè.
Maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Er zijn nogal wat rechtse homo's ook, hè?
Ja, tuurlijk. Ja, maar wij gingen er wat te gemakkelijk van uit.
We hebben nooit eens niet zo gedaan met mensen de naam Van der Moeren kende.
Bart van der Moer,
ja. Een van de Volksunie, maar dat is echt de rechtervleugel van de Volksunie, toen dat de Volksunie nog bestond. Hè?
Ja.
De rechtervleugel daarvan, zijn advocaat. En dat was dan een hidden queen, en we gingen die was dan al verschillende keren gesignaleerd in de Van Schoonhovenstraat, in de verschillende nichtenkitten daar, en die bleef maar ontkennen dat hij zelf homo was. Allee, ja. Dus ja.
Hij ging op onderzoek, hè?
Ja, en dat is nu voor een stuk wel, elke partij heeft nu wel zijn
gay afdeling.
Ja, heeft het Vlaams Belang een gay afdeling?
Zijn schaam, Jeannette, wou ik zeggen, maar het is
zijn schaamteloos.
Ik vermoed dat er ongetwijfeld met Vlaams Belang of het vuilbehang zal er ongetwijfeld wel Jeannette rondlopen.
Uiteraard. Vlaams Belang heeft zeker ook, zelfs openlijk, hè, bij mandatarissen ook wel een paar homo's. Hè.
Ja.
Ja, dus dat kan wel natuurlijk. Het feit van homo zijn betekent niet per definitie progressief zijn of links zijn. Ik ben daar straks begonnen met te vertellen dat wij hadden de behoefte, precies omdat we met ons links engagement en ons activisme eigenlijk niet terecht konden toen de Van Schoonhovenstraat in de Nichtenkitten, vonden wij het nodig om iets nieuws te beginnen. Hè? Vandaar.
En
dat is niet evident, hoor.
Nee, nee, ik denk zelfs dat er nu meer rechtse homo's zijn dan links.
Ja. Er zijn gewoon niet meer zoveel linkse mensen.
Wat wel waar is, denk ik. Ik denk dat de behoefte aan heel specifieke, zeer exclusieve homo-cafés, dat die er niet echt meer is. Alle homo-cafés die ik ken, en in Antwerpen zijn er nog maar heel weinig, die zijn zeer gemengd. Hè. Daar komt een zeer gemengd publiek en die zijn zeker niet exclusief homo.
Het laatste programma op Centraal was Queer Delight eigenlijk. Ja, hè? Ja. Is het accent misschien verschoven van de problematiek?
Dat
moeilijker aanvaardbaar is in de samenleving.
Dat was daar al zeker het geval, want dat richtte zich ook veel meer op kunstprojecten en zo. Vandaar ook dat Queer Arts Festival, dat is eigenlijk ook een beetje in de slipstream van degene die dat maakte. Dus ik kan nu op de naam niet komen.
Marcia,
ja. Marcia Poelman. Ja. En Stijn de Klerk. Die waren ook veel meer, veel minder rond activisme of weet ik wat, of politieke dingen. Dat lag meer op kunstzinnige dingen en zo. Mensen die toch wel wat afwijken van wat wij normaal over straat zien lopen, zeg maar.
Is dat ook niet een beetje, als we dat overschouwen, ik heb alleen maar Pinkweef zelf meegemaakt natuurlijk, in die laatste jaren heb ik dat ook gedragen, is dat ook niet een beetje een evolutie dat we binnen dat programma hebben gezien? Minder en minder het activisme, minder en minder de politiek, meer en meer richting de kunsten en het...
Dat klopt wel, maar er werd altijd wel een beetje aandacht aan besteed. Hè. Paul was ook veel meer met die dingen bezig. Van jou weet ik het eigenlijk niet zo goed, maar ik was veel meer met politiek bezig. Hè. We hebben ontzettend veel politieke interviews gedaan. De Roze Zaterdag bijvoorbeeld, 10 uur uitzending. Daar werd dus een klein peertje geïnterviewd.
Dat waren marathon-uitzendingen, maar wel heel plezant. Ja. Ik herinner mij een uitzending, toen hadden wij nog geen gsm's, die bestonden al wel, maar... En ik weet dat ik in mijn school was er 1 gsm. En ik herinner mij dat ik die Roze Zaterdag die gsm gepikt had uit de school, of meegenomen uit de school. En dan vanuit Brussel rechtstreeks commentaar gaf over wat ik zag voorbij komen. Dat was dan op antenne in dat marathonprogramma. Van de Roze Zaterdag.
Roger, je hebt een aantal stukjes klaargemaakt. Welk zullen we beluisteren?
Ik zou dan misschien, want nu we het over de Roze Zaterdag hebben, ik ga even noemen wie we daar interviewen. Bijvoorbeeld Vintje Moerman, Els van Weert, Karel de Vught, Mieke Vogels, Alain Maton, Sabine de Betuwe, Olivier de Leuze, Steve Stevaert, Elie de Roepo, Herman de Kroo, Guy Svenne, die regelmatig in ons programma kwam overigens, heeft een grote rol gespeeld ook in de emancipatie. Van Kwekenborne, Mark van Peel, waar ik een heel lang uit interview, die vroeg dus op het einde van, gaat het nog lang duren?
U zei op
dat was hij van zijn roze onderbroeken. Hè. Dingen, Magda Aalvoet, Christel Geerts, nu bekend als de moeder van Conor Rousseau. Hè. Anne van Asbroek, Keert Lambrecht van Spirit, Pieter Bruin van de N-VA, was vroeger van de Roze Leeuwen, Jan Roegiers, enzovoort, enzovoort.
En er was geen terughoudendheid van de mensen in het begin en dan later dat het gemakkelijker ging of zo om te komen in een homo-programma?
Nee, in 1995 als wij begonnen zijn, dan is er eigenlijk een explosie geweest van groepen. Er ontstonden groepen langs alle kanten. En toen begon ook die discussie over het samenlevingscontract. Dat was al wel even bezig, maar in het begin 1996 was dan Tom Lanois en René Los die dus dat samenlevingscontract hebben afgezet. Officieel, hè, dus in de dinges van de bevolking. Waar we ook nog trouwens verslag van hebben, rechtstreeks verslag van hebben uitgebracht. En dan begon dat te kantelen, dan begon de politiek dus wel meer daarvoor te interesseren. En het was eigenlijk bijzonder gemakkelijk om die vast te krijgen.
Jij had ook
en dan
een...
zou ik Wilfried Martens.
Ja, dat gaan we opzetten, want jij had daar een goede anekdote.
Anekdote, het is te zeggen, die was kort voor de Roze Zaterdag van 1997 van gedacht veranderd over de dingen. Want de CVP in de tijd was heel erg tegen een regeling voor gelijkgeslachtelijke koppels. En Wilfried Martens had kort voordien dus laten verstaan dat hij daar nu wel voorstander van was om een regeling voor gelijkgeslachtelijke koppels uit te werken. En we waren dat te weten gekomen en ik denk van, oh, ik moet die een interviewen. Ik heb er een heel kort interview mee gehad, 5 minuutjes of zoiets, net voor de Roze Zaterdag. En we hebben dan een persbericht uitgestuurd en dat heeft dan in 2 kranten gestaan, zeker in 2 kranten. De Roze Zaterdag zelf, dat Wilfried Martens dus was bijgedraaid wat dat betreft. En dat interview...
Daar gaan we nu naar luisteren, voilà.
Onlangs verklaarde u in een interview, ik geloof dat het in de Morgen was, dat uw standpunt of uw visie ten overstaan van homoseksualiteit en homoseksueel was veranderd. Nu zou ik graag weten hoe u tot die wijziging gekomen bent. Wat heeft u eigenlijk van mening doen veranderen?
Wel, ik was natuurlijk ook een slachtoffer van een zekere, moet ik zeggen, traditionele opvattingen. Maar... het denkwerk dat wij gedaan hebben in mijn partij en ook meer bepaald in de Europese Volkspartij, waarvan ik de voorzitter ben sinds 1990, in onze basisbeginselen aanvaarden wij de gelijkheid van iedere en de gelijkwaardigheid van iedere menselijke persoon. En wij houden geen rekening, we verzetten ons tegen discriminaties op basis van seksuele geaardheid.
Zijn daar eigenlijk al regelingen over getroffen, Europees? Ik bedoel, regelingen die ook wettelijk hard gemaakt kunnen worden?
Onlangs hebben wij dus een heel belangrijke resolutie goedgekeurd. En daarin heb ik dus samen met mijn Nederlandse collega's in de fractie van de Europese Volkspartij en samen met het grootste gedeelte van de Belgische collega's dus amendementen goedgekeurd en de teksten goedgekeurd die dus deze gelijkwaardigheid aanvaarden.
Ik moet dan toch wel even naar de nationale politiek, ja. Waar u weliswaar niet meer actief bent, maar ik neem aan dat u wel op de hoogte bent van wat er gebeurd is. Nu weer een voorstel tot decreet van Swennen, dat door de CVP niet mee werd ondersteund. Leeft er dan toch nog iets van die oude opvattingen bij de CVP door hier?
Ja, dat is, zeker is het zo dat een aantal van mijn collega's in het nationale en in het Vlaamse parlement het niet volledig eens zijn met mijn opvattingen. Ik zie dus in de documentatie die u mij bezorgd hebt voor de manifestatie van de 3e mei, dat u steun vraagt voor 2 wetsvoorstellen. 1 tegen de discriminatie van homo's en lesbiennes. En ik ben het daarover volledig eens. En een tweede in verband met de partnerregeling. En u maakt dus daarop ongetwijfeld allusie.
Ja, zeker. Ja,
ja, dus ik ben het eens met de beginselen die verdedigd worden in deze 2 wetsvoorstellen. En ja. Dus in die zin onderscheid ik mij van bepaalde van mijn collega's uit het Nationaal op het Vlaamse parlement.
Ja, maar vindt u nu bijvoorbeeld in dat wetsvoorstel zit dan toch weer de beperking eigenlijk dat men 3 jaar moet geregistreerd zijn voor men dezelfde voordelen wil toekennen? Dat is toch eigenlijk ook weer discriminatie ten opzichte van samenwonenden. Ik geef u mijn geval. Ik woon ondertussen 12 jaar met een vriend samen.
Ja.
Als er ons iets overkomt, wij hebben een aantal dingen gemeenschappelijk, dan zitten we in de problemen. Ja. Kan dit soort dingen eigenlijk niet sneller en beter geregeld worden?
Ja, daarop moet er een wettelijke regeling komen.
Ja, ja.
En dus, natuurlijk, er moet een of ander criterium zijn of referentiepunt waaruit blijkt dat u echt een band hebt met elkaar. Ja. Daarover ben ik het eens, Mark. Ik ben tegen lange termijn, ik geloof dat dat geen zin heeft. Mm-hmm. Er moet een echt referentiepunt zijn. En als dat in de wetgeving wordt opgenomen, volstaat dat voor mij.
Ja, maar de CVP hier in Vlaanderen is toch niet helemaal mee met uw mening daarover, hè?
Nou, er is een belangrijke groep in de CVP die dat wel steunt, hè?
Ja, ja, ja.
Dus Luc Willems is daarvoor opgekomen. Ja. Ik heb me daarover uitgesproken, verschillende anderen ook.
Mm-hmm.
Er is natuurlijk nog geen gelijklopende concreet standpunt. Daar bestaat nog verschil van mening over.
Ja, ja. Nu, voor verdere standpunten daarover kan ik natuurlijk beter meneer Van Peel raadplegen. Nu, ik heb...
Maar dus mijn actie situeert zich dan ook vooral op het Europese parlement.
Ja,
en dat
ja.
is een heel belangrijke vooruitgang. Enkele jaren geleden in de fractie van de Europese Volkspartij was dat niet aanvaardbaar, nu wel. Hè?
U hebt vooruitzichten dat er degelijke regelingen uit de bus gaan komen?
Ja.
Ja, binnen niet al te lange termijn, hoop ik.
Ja, in ieder geval.
Ja, dus kort samengevat, u ondersteunt ook de twee eisen, of de vraag van de homobeweging om de twee wetsvoorstellen, dat die er dringend zouden komen voor een partnerregeling en dingen zoals op de brief stonden, die ondersteunt u dus.
Absoluut, ja.
Oké, vriendelijk bedankt,
ja.
Martens. Tot ziens, hè.
Jo, ja.
Ja.
Dat is toch evident, hè?
Het lijkt alsof hij nog iets moest vertellen. Maar.
Ik dacht om terug te horen.
Vertel eens, Roger.
Nee, ik wil u graag even sturen naar 16 jaar Pinkwave. Dan hebben we een lange marathon-uitzending gehouden. Kurt.
Ja, als het ware om onze seksuele meerderjarigheid te vieren op dat ogenblik. Dat was zowel een insteek. Dat was in een café daar in de buurt.
Naast de radio.
Of naast de radio, zeg.
Barnadaar.
Juist, in de Barnadaar. Plezante namiddag, ja. Ik vond dat wel.
Van 12 tot 12.
Van 12.
En dat was onder meer Dave Sinner, die dus in het begin heeft meegewerkt. En waarom dat ik dit graag wil laten horen, is omdat hij daarin het heeft over wat er in die periode gebeurde, dus waar dat hij mee bezig was. Maar ook omdat hij zegt, hij heeft een interview gehad met Robert Long en dat werd op de radio nogal erg aangevallen. En hij legt ook uit waarom. En dat wil ik wel graag laten horen.
Pinkwave?
Dag Dave.
Het was Roze. Wij hadden namen. Want
ik vrees inderdaad, Pinkwave. Ik vrees inderdaad dat we hier in een bepaalde periode...
Dave Pinkwave?
Het was Roze. Wij hadden namen. Want
ik vrees inderdaad dat u hier in een bepaalde periode die nickname gecirculeerd heeft. Dank u om mij daar aan te herinneren. Dit begint al zeer goed. Het is al meer dan ik vreesde.
Wat zal ik zeggen hoe dat ik heette toen? Roger Le PD.
Ja, dat is inderdaad nog net erger.
Ja. Had ik ook de naam?
Nee, ik denk het niet. Nee. Jij bleef altijd zo op de achtergrond. Meestal op de achtergrond. Hoe lang heb je meegewerkt? 2 jaar of zoiets, denk je?
Ik denk dat het 2 jaar was, van 1995 tot 1997. Ik denk dat ik er redelijk van in het begin erbij was.
We zijn in 1995 begonnen.
Wel ja. Ja.
Weet jij nog hoe dat je erbij gekomen bent? Want dat weet ik dus niet meer, hè?
Wel, ik denk dat ik op een bepaald moment u tegen het lijf ben gelopen. Bij een of ander...
Jij was bij enig verschil.
Ja, dat klopt. Ja. Wij zijn elkaar op een bepaald moment tegengekomen, denk ik, en aan de praat geraakt. Ja. En,
niet via Ivan? Ja. Ivan Ruijs, eraf. Nee?
Dat zou ook kunnen. Ik weet niet meer precies waar. Ik denk,
dat is gehuld in de nevelen destijds.
Ja,
hè?
We hadden dat misschien allemaal wat beter moeten voorbereiden en echt in onze archieven moeten duiken en zo. Maar
we houden het informeel, onconventioneel. Je hebt toch wel een paar serieuze dingen geleverd. Hè? Ik herinner mij een interview met Robert Long van dat eigenlijk op de radio niet zo goed is ontvangen, maar bij de anderen, hè? Bij ons wel. Hè? Maar,
ja.
Er is wel wat discussie over geweest. Ze vonden dat dat niet kon. Wanneer dat was een te gevestigde zanger of zoiets, weet ik veel. Terwijl dat hij toch behoorlijk kassante liedjes had. Hè?
Ja, en toch ook gewoon een belangrijke rol heeft gespeeld in het hele verhaal van homo-emancipatie. Een van de eerste bekende homo's was ook, vooral in Nederland en ook in Vlaanderen waar hij bekend was. Dus ja, denk ik inderdaad toch wel een redelijk relevant figuur om in zo'n programma aan het woord te laten.
Precies. Ik heb dat ook verdedigd, hoor, bij het bestuur.
Ja, maar ik herinner me inderdaad nog vaak dat daar discussies over waren. Maar vanaf dat je natuurlijk iemand aan het woord liet op Radio Centraal, die wiens naam gewoon bekend in de oren klonk en die al ergens op een of andere gevestigde zender was te horen geweest, dan was het per definitie al zeer verdacht, denk ik.
Zo heb je ook Tom Robinson geïnterviewd, op Roze Zaterdag.
Ja, dat klopt. Ook een vrij lang interview, denk ik.
Dat was iets minder. Van Robert Long, dat was 2 uur. Van half uur of zoiets.
Ja, dat was dan ook zo.
Hebben we over twee uitzendingen gespreid. Ja, 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 dat van Tom Rommelsen was maar iets meer dan 10 minuten, dacht ik.
Ja, dus, ja, dat was niet zo heel lang. Dat, ja. Dat in
het Sheraton Hotel.
Ja, in de lobby van zijn hotel, ja. Inderdaad. Dat herinner ik mij nog, ja, ja, ja. Ook iemand die vrij veel betekend heeft. Mm-hmm. Zeker begin jaren 80. Met nummers als Glad to be Gay en dergelijke. Ja. En met toch ook een aantal... heel uitgesproken stelling namens op politiek. Ja. Mm. Hoewel dat hij achteraf dan met een vrouw getrouwd is.
Ja, hij was toen al getrouwd.
Niemand is perfect natuurlijk. Ja.
Hij heeft dat ook uitgelegd. Hè?
Ja, ja, hij had daar een mooie uitleg voor. Hij zei onder meer van, het komt toch altijd wel voor als homo dat je op een bepaald moment, je ziet iemand in de verte en je denkt van, wow, die ziet er wel goed uit. En dan kom je wat dichterbij en dan stel je vast dat het een vrouw is. En dan ziet hij er plots ineens niet meer zo goed uit. En hij zei van, ja, bij mij is dat ook voorgekomen, maar ik zag geen enkele reden om te vinden dat die persoon er dan minder goed uitzag uiteindelijk. En dus ben ik daarmee verder gegaan. Dat was een beetje een halve boekdade. Maar...
Wat herinner je jezelf nog van dingen die je gedaan hebt bij ons?
Ja, wel, ik herinner mij vooral dat die periode half jaren 90, dat er toen toch wel een aantal belangrijke politieke discussies ook aan de gang waren. Ja, zeker absoluut. Ook in België. Het samenlevingscontract, dat waren de eerste evoluties in die richting. Het antidiscriminatiewet, dat waren de twee grote dossiers die toen politiek op de agenda stonden en die eindelijk ook echt wel concrete vooruitgang begonnen te krijgen. Zelfs al is het pas na 1999 natuurlijk met Paars Groen dat er ook effectieve dingen gebeurd zijn. Ik herinner mij met name, dat was wel zeer leuk, het fameuze... Het fameuze samenlevingscontract, registratiefeest van Tom Lanois en René Los.
Daar hebben we nog een live-uitzending
gemaakt. Waar we inderdaad een live-uitzending hebben gemaakt, waardoor we ook heel die...
waar dat we onze beroemde Laesterella hebben geïnterviewd.
Juist, absoluut. Daar moest ik inderdaad onlangs nog aan terugdenken toen dan het bericht de wereld werd ingestuurd dat Laesterella overleden was. Dat was toch wel een vrij leuke dag gewoon ook. Het was ook gewoon een leuk spektakel, maar tegelijkertijd was het ook... politiek toch wel een belangrijk statement op dat moment. We kunnen ons dat nu misschien 15 jaar later, want dat was in 96, denk ik, kunnen we ons misschien niet meer zo goed voorstellen, maar toen was dat echt nog wel controversieel, hè, dat die twee mannen dan op het, ik denk dat bij de burgerlijke stand was dat ze het gedaan hadden, want het stadhuis was, dat kon dan toch nog net niet. Dat was toen nog wel een groot politiek gebeuren. Daar waren ook een heel aantal politici die daar negatief op reageerden. Ja. Ook socialisten, zoals Louis Tobak destijds.
Van Peel
uiteraard. Dus dat is toch wel iets dat ik mij nog vrij levendig herinner. En dan inderdaad meer het algemeen ook opvolgen van die dossiers. Dat was wel een redelijk boeiende periode. Ja, verder inderdaad ook interviews met toch wel interessante mensen. Als Robert Long, Tom Robinson, Tom Lanois heb ik ook een paar keer geïnterviewd. Ja, ook over andere dan politieke dingen, over zijn boeken enzovoort.
Ja, en die heeft ook op een bepaald moment een serieuze kritiek gegeven op de hele lobbybeweging. Hè. Van het RAF tot de federatie en zo heeft hij compleet onderuit gehaald.
Juist.
Nee, de federatie in het GOC.
Ja, maar het GOC werd op het programma ook wel heel dikwijls onderuit gehaald natuurlijk.
Inderdaad, meneer Maarten.
Zo.
Dat onderuit halen begon al in koffie verkeerd.
Oh ja, natuurlijk.
Nee, voor zover ik mij kan herinneren, ben jij erbij gekomen, Kurt, in 1997.
Dat moet zoiets zijn geweest.
Ik herinner mij nog, alleen de eerste keer dat ik u tegenkwam, dat had iets te maken met die uitzetting van Yiti.
Dat is de vriend van...
van een onderwijzer.
Een collega van mij.
Ja,
klopt. En met het Roze Actiefront gingen we toen...
Naar
Zaventem. Die brave mens, Yiti, gaan uitwuiven. Ja. Met spandoeken en met roze vaandels en weet ik nog veel allemaal. En dat is toen inderdaad de aanleiding geweest dat ik toen mee ben begonnen bij...
Ja, ik denk dat zoiets...
Toch op zijn minst die periode. Ja.
7, 8, 9.
Trouwens fout afgelopen met die gast. Hè. Die is met die collega van mij, Eddie, een paar jaar samen geweest. En toen heeft hij een Thaise jongen een zeer rijke Zweed ontmoet. En dan was hij weg. Kijk, zo gaat dat natuurlijk.
Oh,
c'est la vie, quoi.
Dat is een ontwikkeling die ik niet wist.
Ja, geweldig. Ja. Mijn collega was daar zeer droef om, zeer tristig.
Nou ja, dat is wel.
Hij heeft er alles voor gedaan. En jullie ook dan.
Ja, we hebben hem uitgeleid.
Voilà. Ah ja.
Ja, oké.
Ik weet niet meer, in het begin ben je eigenlijk vooral met techniek mee, of nee? Hè?
Voornamelijk techniek, inderdaad. Ja. Heb ik braaf mijn mondje gehouden. En geprobeerd
zo beginnen
van,
we allemaal.
Zo beginnen we allemaal, zo zeg jij ook begonnen.
Ja, nee, ik wel. Jij hebt mij erbij gehaald.
Ja.
Niet Dirk Antillons, maar ik denk dat jij mij erbij gehaald hebt.
Ja, hoe dan ook, we hadden niemand nodig voor techniek. Want voilà. Zowel Jo als ik hebben twee linkerhanden en wij kennen daar niks van. Dus, ja.
En ik draai niet in het GOC. Dus.
En als ik aan een knop kom, dan loopt het verkeerd. Dus voilà.
Gaat die knop kapot.
Dat ken ik. Ja.
Maar in elk geval, je bent toch ook beginnen serieus meedoen. Hè? En vanaf 2005 heb je eigenlijk de hele boel draaiende gehouden. Want ik ben er een korte tijd uitgestapt. Ik heb het wel bekeken. En na van 1995 tot 2004, 9 jaar, bijna 10 jaar. Elk jaar kwam die roze zaterdag terug, de It's Memorial Day en al die dingen die elk jaar terugkomen en zo. En ik had het een beetje bekeken.
Je had uw medaille verdiend, Roger.
Ja. Maar Kurt ook zo, hè?
Ja.
Er was ook een website en we maakten nieuws en dat werd ook allemaal gepubliceerd en zo. En ik deed dat tot 2004 en dan heeft Kurt al die dingen overgenomen. Hè. Niet alleen de techniek, maar hij deed ook die interviews, deed ook heel veel research, zou ik zeggen. En mensen contacteren en zo. Hè. En 2005 heb ik niet zoveel meegewerkt, nog wel af en toe van thuis uit. Maar na verloop van tijd was het natuurlijk wel zo dat ik... Dat bleef toch wel trekken en zo. Dat ik er toch wel ook graag bij was.
Ja,
en dan kwam ik toch weer bijna alle weken naar de studio. Dus.
Voilà, en uiteindelijk, ja, zo blijft dat rollen. Maar hetzelfde als dat jij mee hebt gemaakt, zo van dat uiteindelijk ieder jaar wordt weer hetzelfde. En wat vraagt de op den duur nog aan de zoveelste lesbische schrijfster? Ja, op een gegeven moment is uw draadje ook op, is uw wolkenwol ook wel op. En hetzelfde gevoel heb ik ook inderdaad met Pinkwave. Ja. En ook,
maar dat is zo, je moet dat even veranderen.
Ja,
maar dat was mijn vraag eigenlijk. Een programma nu, hoe zou dat eruit zien? Zou dat eigenlijk toch over andere thema's gaan? Of?
Wel, dat weet ik niet. Daar wil ik het eigenlijk straks nog wel even over hebben. Maar,
niet een moeilijke vraag.
Ik vind dat het dus wel geëvolueerd is. Dus inderdaad ook meer naar... schrijvers en dingen rond kunsten en weet ik wat allemaal. Maar activisme bleef ook, hè. Jawel.
In mindere mate, maar het is
in mindere mate.
Wel,
ja. Maar vanaf 2006 was hier het homohuwelijk. Nee, 2003 is hier het homohuwelijk ingevoerd. Is de drang minder en minder geworden, of bleek het alsof er minder activisme nodig was. En dan verschuiven die dingen en zo. Maar bijvoorbeeld Peter Tatchell, iemand van Outreach in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, een hele grote meneer zo.
Ja, die nog heel activistisch was en zo. Die heb je op een bepaald moment geïnterviewd. We hebben daar een kort stukje van. Doe maar. In het Engels natuurlijk. Hè.
Jos... Jij hebt mij ook geattendeerd op dat...
Nee, dat is een ander, dat is verkeerd, dat is van Jos Geurders.
Peter Tatchell, we know you as the big man, allow me to say that, from the UK in what we call the movement, or the gay liberation movement. Am I correct?
Well, I'm just one of many, many people. Mm-hmm. You know, I do my bit, but so do many, many others, and collectively and cumulatively... We have helped transform this country from being the country in Europe with some of the worst and most oppressive anti-gay laws to the country that is among the best in Europe with regard to LGBT human rights. It's been a phenomenal pace of change just in the space of the last decade. But we have moved Britain and British culture to a much more progressive stance where the vast majority of British people are relaxed and content that gay people should have equal rights. And that's a big change from even just 10 or 20 years ago.
Mm-hmm. Okay. You say 10 or 20 years ago. Is that when Outreach started?
Yeah, Outreach started in May of 1990.
Okay.
And at that stage, and right up until 1999, Britain had the largest number of homophobic laws of any country on earth. By sheer volume, we had more anti-gay laws. Almost every aspect of gay life was criminalized. It's true that there was a partial decriminalization of homosexuality in England and Wales in 1967, but the bulk of gay lifestyle and behavior remained criminalized. For example, until 2003, the law against anal sex, which had been passed in the time of King Henry VIII in 1533, remained on the statute books. The law that sent Oscar Wilde to prison in 1895 also remained on the statute books until 2003. What happened in 1967 was that there were certain limited qualified decriminalizations, but most aspects of gay life remained criminalized. Even until 2003, you know, sex between men involving more than two people was a crime punishable by 2 years imprisonment. For two men to exchange names and phone numbers in the street was a criminal offense punishable by 2 years imprisonment.
That sounds
so. You can see just how outrageous the laws were. And the sad fact is that although we have finally ended the criminalization of homosexuality in Britain in 2003, sadly, many of the laws that we exported around the world during the colonial era remain in force in many parts of Asia and Africa.
And so there's a lot of work there as well.
Absolutely, you know, the work is unfinished, and I think in Britain we owe a special responsibility to support the courageous LGBT defenders in countries like Malawi, Kenya, Nigeria, Uganda, who are fighting against laws that were imposed by British imperialism in the 19th century. We absolutely have a duty to support their struggle, and I've got to say that those people in those countries are doing a fantastic job under very arduous circumstances, often at great personal risk. You know, I'm absolutely in awe of those people.
They need our support, right?
Absolutely.
Yeah. How can we, from here, in our comfortable position, do something for them?
Well, I've always argued that LGBT organizations in the West should adopt and link up with LGBT organizations in the developing world. So I hope that Belgian LGBT groups will link up with perhaps an LGBT organization in Uganda, Malawi, Saudi Arabia, Iran, wherever there are LGBT groups, sometimes overt and sometimes clandestine. I think we have a duty in the West to link with them and support them, to enable and empower them to conduct their fight within their own country, because change can't be imposed by the West. That would also be morally wrong. We have to empower people in those countries who are fighting for LGBT equality.
Dat waren zeer duidelijke woorden, hè?
Ja. Ik kan me niet herinneren wat de aanleiding tot dit interview was, maar...
Dat was, dacht ik, een outrage groep die is gestart in Brussel. Met Björn Piers.
Björn Piers,
volgens mij. En de aanleiding daarvan was dan weer een gay bashing die is gebeurd. Dus een jongen of een koppel misschien die in elkaar is geslagen geweest. In de straten. En,
wat nog gebeurt, hè?
Of,
wat
am,
nog steeds wat gebeurt. Vandaag nog steeds gebeurt.
Ja, absoluut. Wat ik hier nog eigenlijk wel wou uithalen, wat ik eigenlijk bij Peter Tatchell voelde, is dat hij misschien wel de LGBT-strijd, of strijd, maar ik zeg, mijn Antwerps komt boven, zeg.
Laat ze volledig gaan.
De LGBT-strijd, dat die een beetje katalysator is geweest voor de maatschappij in zijn geheel. In het verlossen van de of in het... Of in het ja, hoe moet ik dat zeggen? In het...
liberaler worden misschien van de maatschappij of zo. Dat wij daar ergens een stukje katalysator zijn geweest. Ik kan het niet volledig op ons konto schrijven, uiteraard. Dat zou veel te pretentieus
zijn. Een wat vrijere samenleving.
Een wat vrijere samenleving. Allee, spreek mij tegen, hè, maar ik kan mij niet van dat idee ontdoen.
Thatcher was heel actief. Hè. Die kwam toen in de tijd heel veel in het nieuws. Hè. Voor allerhande acties die hem organiseerde.
Ja, hij verwijst ook naar Oeganda. Ik ga toch het stukje nog even opzetten. Het is maar een klein...
Van
Jos Geudes. Ja, die is dan in Kenia en die praat dan over...
Is daar ook gestorven trouwens.
Ook over Oeganda en Kenia, dat de homofobie daar heel groot is en dat de mensen dan dachten dat dat een kwam doordat de mensen islamitisch waren, maar dat zegt hij, dat ontkracht hij dan ook direct.
Het zit een beetje in dezelfde periode, want dat van Jos Geudes is van 2010... En ik denk dat van Thatcher 2011 of begin 2012.
Eind 2011.
Maar daarvoor wou ik toch, want we zijn nu hier verblijd omdat het toch een verjaardag is. heeft Guido voor ons een verrassing meegebracht. Er kwam iemand binnen met een fles kava. En nu kunnen we eigenlijk corona klinken. Hoe gaat dat? Want het is zo dan.
Ja, oké.
Okay. Ja. Op 40 jaar Hollywood-programma's.
Dank u.
En dan gaan we toch nog even dat stukje van Jos opzetten.
Jij hebt mij ook geattendeerd op dat... wat is er precies aan de gang, zowel in Kenia als in Oeganda?
Wel, typisch is een reactie van een progressieve vriend van mij. Toen ik zei dat er een hele actie bezig was tegen de homobeweging in Oeganda... En dat ook geldt voor Kenia, waar er ook een homofobie massaal heerst, zei hij, ja, maar wat wilde nu met de islam? En toen ik zei dat er 5% islamieten waren in Oeganda, viel mij een frank. Men weet hier niet dat in Afrika een opgang bezig is van uiterst rechtse kerken die gesteund worden door uiterst rechtse bewegingen en kerken, maar ook bewegingen in de Verenigde Staten. Het is dus geen Afrikaans fenomeen als dusdanig. Natuurlijk rekent het op een aantal historische kanten van Afrika, hè. Maar het is inderdaad... En dat hebben we gezien met Oeganda, waar Jan Sevens gaat over praten. Het is een exportproduct van de Verenigde Staten, van die evangelische kerken. En daarom heb ik u attent gemaakt, pas op, laat ons eens een uitzending doen over homofobie in Afrika. Maar laat ons vooral het fenomeen niet placeren als iets Afrikaans, want het fenomeen is een exportproduct van de Verenigde Staten.
Zo, dat was eigenlijk de redactietijd, hè, met Jos Geudes vanuit Kenia.
Buiten de reguliere homoprogramma's werd er ook op andere momenten en in andere programma's wel aandacht aan besteed.
Ja, want jij was toen
uiteraard
ook in de studio.
Ja, uiteraard. Uiteraard, inderdaad.
Ik heb het ook gedaan als het over theater en literatuur ging.
Je hebt ook een theaterprogramma gemaakt.
Ja, natuurlijk.
Ja, en je bent ook bij ons wel een paar keer te gast geweest. Hè?
Ja, dat klopt. Ik was er altijd heel blij mee trouwens.
Wat ik toch zeker ook nog moet vermelden is, wij waren nogal, niet gelieerd, maar we hadden toch nogal wat sympathie voor het Roze Actiefront.
Ja.
Dat is een beetje een opvolger, zeg maar, van de Rode Vlinder.
Min of meer. Ja.
Jullie waren minder activist, maar meer theoretisch. Hè?
Bij de Rode Vlinder is gestopt in 1981. En op dat ogenblik hebben wij met een aantal mensen van de Rode Vlinder en met Ivan Prijs het Roze Actiefront opgericht. Ivan Prijs was nooit bij de Rode Vlinder, maar ging daar wel zeer dicht bij. En dus als wij stopten, dan nam hij het initiatief om verder te gaan. En dan hebben wij vanuit de Rode Vlinder, Dirk Cantillon, ikzelf, Jan Goris, hebben mee die stichtingsvergadering gedaan en mee de eerste periode van het Roze Actiefront mee actief geweest. Tot op een moment dat het blijkbaar niet meer houdbaar was, omdat omdat de greep van de PvdA toch wel te sterk was.
Ah ja, oké. Okay. Maar goed, Ivan Breijs is wel veel betrokken geweest, in het begin zeker bij Pink Wave.
Ja, ja.
Omdat veel acties die zij organiseerden, werden door ons verslagen en zo.
Ja, ja, uiteraard. En,
wij waren er echt wel close mee.
Ja, ja.
Tot op zekere hoogte, tot op een zeker moment. Dat we dus begonnen verschil van mening te krijgen, want dan waren we ook al 2011. Dan is er ook een complete breuk gekomen tussen ons. En,
kijk, ja. Ja, ja, zo gaat dat.
Ja, want alleen, wat ik jammer vond, hè, de 16 jaar centraal, Pink Wave dan, hè, dat was toch even een overzicht dat wel de moeite waard was. En wij hadden eigenlijk gerekend op de deelname van Breijs. En hij had ook tot vlak voor de uitzending gezegd dat hij er aan ging meedoen. En hij dook dus niet. Hij daagde dus niet op. De frustratie zat te hoog waarschijnlijk. De conflicten waren te hoog opgelopen. Maar goed, desondanks was die 16 jaar Pink Wave toch wel een behoorlijk leuk.
Absoluut. Willen we toch maar naar die slutwalk gaan?
Ja.
Ja. Het is, als we het dan toch over activisme hebben, dat is daar dan een beetje het misschien wel het ranzige kantje aan of zo. Ik weet het niet.
Nou, ranzig zou ik dat toch niet noemen.
Nee. Zo klonk het eigenlijk wel. Ja. Dat was het eigenlijk helemaal niet. Het was ook een oproep, ik denk naar aanleiding van heel wat schunnigheden die werden gegooid naar... meisjes die zich te kort rokten of te diep decolteerden. Ja.
Die zich niet volgens de normen kleden.
Die zich niet volgens de normen kleden, welke normen dat dan ook mogen zijn. En normen veranderen altijd. En dus werd er opgeroepen om een slutwalk, of om deel te nemen aan een slutwalk, gewoon zo sletterig mogelijk de straat in te gaan. En daar waren wij ook bij. Dat is de Slutwalk. De Slettenmars. Er komt er eindelijk één in Brussel. En wel deze zondag vertrek om 14 uur, als ik het nu goed heb, aan het Brusselse Noordstation. Inderdaad, de boodschap is, kleed u zo sletterig mogelijk aan om het een keer uit te hangen.
En dat kun je gaan, Kurt.
Ja, dat kunnen we zeker zijn. Hè? Ja.
En het zal goed weer zijn, dus je kunt er ook nog veel bloot laten.
Ja, dat is altijd fijn. Dat is altijd fijn om naar te gaan kijken, alleszins. Ja. Goed, wat is de... Wat?
Man-vrouw?
Het is man-vrouw. Het is, origineel is het eigenlijk een vrouwenmars.
Ja. Nee, sletten.
Sletten, inderdaad. Hè. Naar aanleiding van een incident in San Francisco, moet ik het kwijt zijn, waar een politieagent tegen een aantal dames had gezegd van je moet je zomaar sletterig niet aankleden, dan zult je ook niet verkracht worden. En dat heeft een hele beweging in gang gezet.
In Santiago hebben ze het al gedaan in Chili.
Ja,
gezien op dingen in Amsterdam internet. Heb ik ze gezien en daar waren heel wat homo's bij. Ja, dat was een zeer, zeer grote...
Dat is nu ook de bedoeling. Outrage roept ook op om naar de Holibee-kant van de zaak om massaal op te komen, u sletterig aan te kleden en mee te stappen in een wat memorabel kan worden.
Zou het langs Sint-Josten nodig gaan, waar Cas van der Taal op doelde?
Ja.
Molenbeek.
Ja, in Molenbeek.
Ja. Wilde relletjes uitlokken, Paul?
Ja. Huh? Ja, moet gewoon worden. Hè?
Ja. Een keer provoceren, misschien mag het toch wel, toch?
Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk.
Ja, ja. Moet eigenlijk.
Ja, ik vind dat wel, ja. We hebben dat vroeger toch ook gedaan. Er waren een heleboel mensen die niet wouden dat we naar buiten kwamen, want dat moest verborgen blijven. Dan hadden we veel meer kans dat dat aanvaard werd. Dat is uw low profile, hè, weet je wel. Maar ik vind dat dus niet. Je moet af en toe echt wel confronteren. Ja. Ja. Meer beter zelfs soms.
Dat meer
voilà. De Slutwalk dus. Deze zondag, 25 september in Brussel. Afspraak rond 13 uur. Start van de stoet om 14 uur aan het Noordstation.
Giel, zag ik dat nu net in jouw fotoboek, een van de eerste acties, dat ook mee voor de anti-abortus een manifestatie tegen de...
Ja, we hebben daar... De Rode Vlinder heeft zich... Het allereerste nummer van de Rode Vlinderkrant noemde socialistisch-feministisch. En we hebben daar zeer veel kritiek op gekregen vanuit de vrouwenbeweging, omdat zij zeggen van... jullie zijn homo's en we sympathiseren heel erg met die beweging, maar je blijft wel mannen. En mannen moeten zich niet feministisch noemen. Feministen zijn vrouwen. En dat zijn geen mannen.
Dus,
ja. En dus we mochten die term dan niet meer gebruiken. Maar wat wel waar was, dus we hebben de term niet meer gebruikt, maar wat wel uiteraard gebleven is en zeer serieus genomen werd, was de solidariteit. Solidariteit tussen de homobeweging en de vrouwenbeweging en ook de arbeidersbeweging. In datzelfde fotoboek staan foto's met, waar je de spandoek ziet, homostrijd, vrouwenstrijd, arbeidersstrijd, solidariteit. Ik denk dat je vandaag met die slogan niet meer moet afkomen. Er zijn trouwens nog spandoeken waar we vroeger mee rondliepen. Vrije kinder- en jongerenseks. Dat is ook een van de spandoeken.
Oei, waar, dat moet je niet meer doen na Dutroe.
Die we mee droegen toen. En ik denk dat je vandaag in een bak vliegt als je die spandoek nog naar boven
haalt. Dat denk ik ook, ja.
Ja. Dus dat gaan we niet meer doen. Maar die solidariteit met de vrouwenbeweging was daar. En die werd geconcretiseerd, heel zeker, door het feit dat wij in alle acties van de vrouwenbeweging meeliepen. Abortusbetogingen en andere voor vrouwenrechten enzovoort, daar waren wij altijd actief. En trouwens, dat was niet alleen de Rode Vlinder, maar die allereerste radicale homobeweging waar ik straks over had, van de Rode Hond in 1972 met Dirk Antillon. Dus de enige foto die daarvan overgebleven is, daarvan bestaat, is een foto van dat groepje homo's in een abortusbetoging in 1972.
De Rode Hond, wie verzint die namen toch?
Ja, kijk, ik was daar niet bij, hè. Ik zat er niet.
Ik ga jullie nog even de tweede jingle opzetten van Pinkwave. Ah, ja,
ja, die mogen dan na verloop van tijd ook, want dat loopt dan lang door.
Ah, ik heb dat maar, twee minuutjes.
Okay, ja, nee, oké. Okay.
Kan dat?
Ja, ja.
Is dat het?
Mad about a boy. Was ist geschehen?
Let the birds in. Hey, touch for the very first time.
And I want you to know that my feelings are true. I really love you. Oh, you're my
Welkom bij 40 jaar Radio Centraal, rechtstreeks vanuit de Bosbaar op de Ankara in Antwerpen. En we vieren 40 jaar Molibier Radio ook.
Dat is al.
Ja, daar kwam ook de aankondiging op, hè, en dan de inhoud van het programma in zover dat dat al vast lag natuurlijk. Ik zou het eigenlijk nog wel graag even over hebben op de pogingen om een soort van landelijke hobbyradio uit de grond te stampen. Ik weet niet of dat je gehoord hebt, GFM.
Ja.
Is dat onbekend?
Niet helemaal onbekend, nee. Dat is inderdaad bij pogingen gebleven, ja, volgens mij.
Dat is eigenlijk geboycott door de mannen van Uit de Kast. Ja. Er was dus een jongerenprogramma op verschillende. Eerst op één radio, maar dat is dan nadien op verschillende radio's gekomen. Uit de Kast dus. specifiek op jongeren gericht. En eigenlijk wouden wij graag op alle mogelijke radios waar dat eventueel zou kunnen, een homoprogramma per week te krijgen. Maar dan een combinatie van de bestaande programma's, dus Uit de Kast, Pinkwave enzovoort enzovoort. En eigenlijk Peter van Hoven en hoe heet die een andere weer? Die hebben dat eigenlijk een beetje geboycott in de zin van, zij wouden wel hun programma overal, maar ze wouden niet een algemeen programma. Terwijl dat ik vond dat het beter was dat er iets was in zijn algemeen, hè, dus waar dat ook de jongeren op moet komen, maar ook de anderen. En dat hebben ze eigenlijk een beetje geboycott. We hebben er bijna 2 jaar over te discussiëren geweest, programma. Allee, dus programma's uitgewisseld ook. Uiteindelijk, en veel vergaderd en zo, en uiteindelijk is dat niks geworden.
Zo gaat het vaak natuurlijk. Hè? Ja. Er, mensen hun eigen belang voor zich.
Is dat een mooie overgang om over te gaan naar het Fonds Suzanne Daniel?
Misschien toch even kaderen. Wat is het Fonds Suzanne Daniel? Is een organisatie die zich inzet voor het behoud of het archief van alles wat holibi en queer en aanverwanten is.
Hebben jullie dan braaf alle uitzendingen van Pinkwave opgestuurd?
Zij het maar zeker. Ja, heel Pinkwave, de volle 900 uitzendingen zitten in het Fonds Suzanne Daniel.
Dus ze zeggen geen 900, want er zijn er wel wat het de opname van mislukt is, ja, en zo. Maar uiteindelijk zijn er ongeveer 850 van de 900
opgeslagen in het archief.
Ja, ja. Dat zijn ook degenen die wij zelf nog hebben. Ja. Dus die 50 andere, ja, dat is mislukt.
Het meeste zijn artikels, video's?
Meeste zijn uiteraard audio-opnamen. Hè, dus de volledige opname van het programma, 1,5 uur lang, iedere keer. 900 keer of 150 keer.
En de lange van 10 uur en zo.
En de lange dan?
We hebben ooit een eet special gedaan, gespreid over 2 zaterdagen, ook in totaal 10 uur en zo.
Ja. Ook een beetje parafernalia die daarbij hoort. Dus ik maakte dan iedere keer wel een nieuwsoverzicht, dat werd uitgeschreven. Ook dat is allemaal naar het Fonds Suzanne Daniel gegaan. Fonds Suzanne Daniel, ik denk dat Roger daar eigenlijk een beetje meer uitleg over kan geven wie Suzanne Daniel eigenlijk was.
Ja, dat is de vrouw die de eerste homo-beweging, ik weet niet of je dat zo mocht, of homo-groep heeft opgericht in België in 1953 in Brussel. En dat heeft niet lang geduurd, omdat de mannen die wouden niet dat er een vrouw... Hè, dus die, eigenlijk is die er dan buiten gewerkt en zo. Maar het is dus naar die vrouw dat...
Ja, ik zie Leen kijken van de... Wat blieft. Ja. Maar het is echt een onwaarschijnlijk verhaal. Zij is mee begonnen. Zij was de...
En dan is er uitgeflikkerd.
De voortrekker daarvan. En zij voelde zich na zeer korte tijd gedomineerd door die mannen. En zij kwam gewoon niet meer aan bod. En zij heeft gezegd van, je kunt je kussen, ik ben weg.
En zij heeft enkel nog het fonds dat naar haar genoemd is.
Die heeft nog wel een en ander gedaan, hoor. En ik heb daar een heel uitgebreid gesprek mee gehad. Meer dan 2 uur interview. Dus ook zo
En toen was die al oud, hè?
Toen was die al 86 of zo.
Ja. Voilà.
En zij is geen mannenhatster geworden?
Nee.
Na die ervaring?
Nee, allee, ik kom er heel goed mee op. Wij zijn er een paar jaar bevriend mee geweest, totdat ze overleden is. Ze is 89 geworden, geloof ik. Nee, ze was vooraan in de 82 of zoiets, als wij ze interviewd
hebben. Ondertussen heeft ze ook een brug gekregen trouwens in Brussel. Die naar haar vernoemd is.
Een fonds en een brug.
Een fonds en een brug. Ja. Allee, zo wil ik ook wel doodgaan eigenlijk.
En een mooi interview met Roger.
Het was een Franstalig eigenlijk van huis uit, terwijl ze in Mechelen is geboren en ook in Mechelen het eerste jaar van haar leven heeft gewoond. Maar ze is dus eigenlijk Franstalig en hoort dat dus ook. Hè. Ze spreekt wel in het Nederlands, maar het is echt wel, niet met haar ook, dat mag ik niet zeggen, maar het is wel, alleen gehoord dat
Mijn accent.
Ze eigenlijk, ze hoort echt wel dat ze
Franstalig. Haar, dat mag, hè?
Ja, natuurlijk.
Ja, en dit, over feministen, het mag haar.
Dit gaat eigenlijk over het begin van haar leven dat ze vertelt. De eerste 14 jaar, zeg maar, wat ze deed en zo. En ze heeft het dan ook over het feit dat ze op een bepaald moment door een jongen wordt gekust en zo. Maar het was wel een lesbienne, hoor.
Oké, we zetten het op. We luisteren ernaar.
Al wat we geleden hebben in die tijd tegen de homoseksualiteit en nog meer de mannen dan de vrouwen, dat komt van de judeo-christianisme. Tot nu nog de grote katholieken, ik weet wel dat er le Christ liberateur is voor de, seks, voor de homoseksuelen, maar enfin, ik kan niet begrijpen dat je kunt homoseksueel zijn en dat je nog kunt katholiek zijn. Dat gaat niet te samen, want al wat dat je leest, dat het Oude Testament is of het Nieuwe, dat is allemaal tegen ons. Al wat onder de nagelboom komt, dat is slecht. Péché, hoe zeggen ze dat?
Zonde.
Zonde.
De zonde.
Zondig, ja.
Dat is zonde. Als die God bestaat, waarom heeft hij dan iets gegeven onder onze nagelbuik? En aan de dieren en zelfs aan de bloemen. Dat mogen we niet gebruiken als voor kinderen te maken. En dan nog. Nog grootmoeders, dat was in het donker. Met een lange broek, maar een opening, hé. Hey. Gaat niet te samen. Dus, ik heb 14 jaar en half en ik werk. Ik heb geen beroep. En ik ben vendeus. In Pribar. Pribar, dat is later Sarma geworden. Sarma. Enfin, dat is de supermarket, dat was een van de eerste. Ik heb daar al de rayons gedaan in mijn 3 maanden proeving, essay. De 3 maanden proeving. Ik heb daar alles moeten doen. Inbegrepen Sint-Niklaas met die kadeien, die blijten, die schreeuwen, want ze willen dat poppeken en die dat poppeken. Na de 3 maanden hebben ze me buiten gesmeten. En mijn vader vroeg, waarom is het buik zich kwijt? Het niet in mijn gezet dat ik niet meer mag komen. Kunnen gaan vragen wat dat het is. En mijn vader gaat met mij. Ik blijf buiten op de trottoir en hij gaat binnen naar de bureaus. Een kwartiertje na datum komt hem terug. Hij is een glimlach. Zeg, wat hebben ze gezegd? Dat je te revolutionair bent. Dat is goed, mijn kind. Je moet het niet laten doen. Dat is goed. Dat was mijn vader. En stilletjes aan vond ik me aangetrokken. Ik had sympathie, maar er bestond niks. Nog zelfs geen kus. Toen ik nog een beetje in school was, is er een jongen die op de tram. Die tram, dat was open. En in de draai liet hij me een beetje meer vallen tegen mij. En hij heeft me een kus gegeven daar. Niet daar, daar.
Naast
ons. En ik vertelde dat aan een vriendin. Rosuit, ga de laten kussen van een jongen. Oelala, maar dan moet het te biechten gaan.
Als je nu maar niet zwanger bent, hè?
Dan moet het te biechten gaan. Oei, zaterdag zeg ik te biechten. Och, mijn vader, ik heb gezonden. Tje. En wat heb je gedaan? Ik zeg, ik heb me laten kussen. Hoe, zei toen, achter die. Hè? Hoe zit hem? En was er voor een mond open? Ik weet het niet meer. Hij heeft hem zijn tong erin gezet. Ik zeg, nee, ja. Ik val.
Ja, natuurlijk. Ik had er nooit van gehoord.
Ik zie mijn vriendin. Ik zeg, weet je dat de mensen nu kussen? Want op de cinema had ik wel gezien dat ze kusten, maar dat waren altijd van die kussens. En je zei geen hond, dat was op za. Dat was zo in de film.
Nee.
Ik wist ik dat niet. Zeg, je moet even mijn mond open doen en dan zet hem zijn tong. Hoe, zei ze.
Zijn je voorlichting?
Ja.
Dan 8 dagen of 2 weken nadien. Zeg, ik heb een jongen gekust, hè. Bon.
Ja.
Als wij een dingetje dat ik zo op za zet, je doet toch mee wat je wil. Maar ik vond aangetrokken zonder te weten wat dat in mij was. En al die jonge meisjes, rond de 14 jaar, dat is, begint dan het leven te komen. En de seksualiteit begint stilletjes aan op te komen. Ik weet niet wat dat ervoor komt. Dat is dat feest.
Dat is toch een...
Je vindt je aangetrokken aan iemand. Maar je kunt niks expliceren. Mm-hmm. Je verstaat niet wat dat er in u is.
De bedoeling van het Fonds Suzanne Daniel, daar is het fonds voor, is uiteindelijk om te bewaren wat overal ten velde zit. Er zijn heel veel mensen die met een gigantisch archief zitten, met publicaties, met affiches, met folders, met flyertjes, met weet ik wat veel, met eigen schrijfsels, met persoonlijke dingen soms. Het zou heel spijtig zijn als dat verloren zou gaan.
Maar het wordt bewaard, het wordt goed bewaard. Hè?
Dat het, ja, voilà. En dat is ook de bedoeling van dat Fonds Suzanne Daniel, dat dat correct bewaard wordt, dat dat zuurvrij bewaard wordt, dat in de beste omstandigheden kan gebeuren. Dus ik wou daar toch nog heel even een oproep doen, en dat is iets wat we altijd hebben gedaan bij Pinkwave, van als je archieven hebt, of je bent aan het opruimen, gooi alsjeblieft niks weg. Neem contact met het fonds suzandaniel.be, dat is een website voor, of neem contact met Radio Centraal eventueel, dan vinden ze ons wel. En dan zullen wij coördinaten doorsturen om die dingen door te sturen naar dat fonds. Het is heel belangrijk dat die dingen bewaard blijven voor de volgende generaties, voor een volgende uitzending zoals deze. Dat we misschien opnieuw dingen kunnen laten horen.
Moeten we alvast Joop Patijn naar daar sturen met zijn dos met cassettes?
Ik denk dat Joop Patijn wel op de hoogte is van...
Waar zijn die cassettes al niet doorgegeven?
Ik denk dat die...
Die cassettes moeten dan wel gedigitaliseerd worden. Het is wel een werkje natuurlijk.
Ja, maar het fonds doet dat wel, hè?
Ja?
Ja.
Je kan je oude cassettes indelen.
Ja.
Wij hebben het met Pinkwink zelf gedaan.
Ja.
Ik heb het zelf gedaan.
Heb jij het zelf gedaan?
Ja.
Oké.
Ja,
dat is
een job, hoor.
Ja, maar heel dat fonds drijft op vrijwilligerswerk natuurlijk, hè? Dus als jij het niet zelf doet, dan doen andere vrijwilligers het.
Ook mensen bijvoorbeeld die een overlijden van een familielid vaststellen en die op zolder van alles tegenkomen, alsjeblieft, gooi het niet weg. Dat hoort niet op het containerpark, dat is archief. Dat hoort bijgehouden te worden.
Ook heel persoonlijke dingen, hè?
Ja. Dagboeken, echt wel veel. Ja.
Dagboeken, brieven, foto's, whatever.
Ja, het situeert de tijdsgeest van het moment natuurlijk. Hoe men over bepaalde dingen sprak.
Ja.
Nu, het
dat hoorden we al aan het verhaal van de kus van Suzanne Daniel. Heel schattig.
Ja, dat was dan nog een jongen, hè, terwijl ze andere gevoelens had. Maar wat ze in het begin zijn, daar wil ik even op terugkomen. Dus, ze haalt uit eigenlijk naar de godsdienst. De schuld van al de ellende voor ons en de moeilijkheden enzovoort. Wij hebben toch rond ontoping en zo ook een heleboel dingen gedaan. Hè. Dus, en dingen, Rudy Bormans valt mij dan ineens in. Die pastoor die een...
Onze homopastoor.
Ja, die een relatie had en daar een heel conflict heeft gehad met de kerk.
wij hadden een pastoor in de Rode Vlinder, hè?
Ja.
Ja, zoals Akkeland, ja. Ja. Absoluut.
Ja, die naam zegt me. Enfin, de naam wel, maar...
Hij is ook al lang geleden overleden. Niet aan aids, maar aan een gewone kanker. Maar dat was een priester, eerwaarde heer. Onze Jos.
Ja, misschien... We hebben ook minder leuke momenten. Er is nog een kort stukje dat je hebt geselecteerd over de zelfdoding van een jongen van 14.
Ja,
het is niet altijd roze geur en maneschijn.
Het is inderdaad niet altijd roze geur en maneschijn. Maar dat zijn dan wel de momenten waarop dat de activist is, of het activisme in u bovenkomt. En daar kunnen we dan niet omheen natuurlijk. Dat moet in de aandacht gebracht worden. We hadden het daarnet over het niet problematiseren van...
Ja, want het is wel een gevoelig thema. Hoe pak je dat aan zonder dat je sensationeel lijkt te zijn of zo?
Dat is, de kunst zeker. Hoe pak je dat aan? Probeer gevoelig te zijn en probeer dat correct te benaderen en de feiten te benoemen voor de feiten die ze zijn. Ik denk niet dat je daar anders rond kunt. Maar laat maar horen, ik weet niet meer precies hoe dat ging.
I'm just here to tell you that it does get better. Here's a little bit of my story. December 2010, I thought I was bi, and then I always got made fun of because I virtually have no guy friends, and I only have friends that are girls, and it bothered me because people would be like, faggot, fag, and they'd taunt me in the hallways, and I felt like I could never escape it, and I made a form spring, which I should have done, and people would just constantly send me hate, telling me that gay people go to hell, and I just want to tell you that it does get better, because when I came out for being bi, I got so much support from my friends, and it made me feel so secure. And then, if your friends or family isn't even there for you, I look up to one of the most supporting people of the gay community that I think of, that I know, Lady Gaga. She makes me so happy, and she lets me know that I was born this way. And that's my advice to you from her. You were born this way, and all you have to do is hold your head up, hold your head up, and you'll go far. Because that's all you have to do. Just love yourself and your set. And I promise you will get better. I have so much support from people I don't even know online. I know that sounds creepy, but they're so nice and caring, and they don't ever want me to die. And it just is so, so much support for me. Yeah. So just listen here. It gets better. And look at me. I'm doing fine. I went to the monster ball, and now I'm liberated. So, it gets better.
Wat u daarnet hoorde was het verhaal van Jamie uit Buffalo, New York. De jonge man die daarnet in het nieuws ook zat. 14 jaar oud, heeft de hand aan zichzelf geslagen. Het was toen een actie, het daagt mij weer, het was toen een actie op YouTube, dat bestond toen al, zo oud zijn we ook nog niet meer, waarin mensen filmpjes maakten ter ondersteuning van anderen. It gets better, dat was de boodschap. Het wordt altijd beter, achter iedere donkere wolk schuilt weer de zon. En ja, dat is eigenlijk een beetje de message de soutien die werd gebracht en die heel belangrijk is, nog steeds voor heel veel mensen. It gets better. Het wordt altijd beter.
Ja, ik had het er vorige week met Guido over, omdat ik in de haven werk en die eerste vrouw eigenlijk aan de haven was een transgender, Priscilla.
Priscilla, ja.
En ja,
dat
eindelijk
nog gehad.
Ja.
maar zij is...
Hi,
jullie hebben die echt in de uitzending gedaan. Ja. Ah, dat wil ik. Ja. Vind ik heel benieuwd. Maar dus zij is ook inmiddels dood. En dat kwam ook door zelfdoding. En toen hadden we het inderdaad over het grote percentage aan zelfdodingen bij mensen die de stap hebben gezet naar...
Ik denk dat dat nu niet beter zal zijn in deze coronatijden. Er zijn heel wat holibies die
LGBTQ die nu aan het vereenzamen zijn.
Want heel dikwijls is het niet simpel om één een relatie te vinden. Twee, het hele sociale leven is compleet in elkaar gestuikt voor heel veel mensen. En ik denk niet dat de cijfers daar nu al helemaal over binnen zijn, maar ik vrees ervoor, om daar eerlijk over te zijn. Maar it gets better.
Laten we hopen. Ik weet niet of je de laatste er nog door wil.
Ja, we hebben nog...
Maar we moesten het ook nog hebben over hoe een programma zou uitzien nu.
Ah ja,
hè?
Misschien moeten we daar... Ja, want hoeveel... We hebben nog 11 minuten.
Dat is kort.
Dan gaan we daarmee afsluiten, hè?
Ja, ik zou het niet weten. Ja, nee, maar ze stelde straks een vraag. Dus.
Ja, jullie moeten eigenlijk de fakkel doorgeven nu.
Dat is een beetje kort, hè,
Roger. Ja, maar ik zou het echt niet weten. Allee, ik bedoel...
Maar ik denk het wel.
Waar gaan jullie de mensen zoeken?
Ik denk het wel.
Dat is de eerste vraag, ja.
Ik denk dat erin... Ja, dat is iets anders. Die moeten natuurlijk... gezocht en gevonden worden. Maar er gebeurt enorm veel in de actualiteit rond homoseksualiteit. Er zijn alsmaar meer films
ook trouwens in het brede commerciële circuit, die niet altijd even goed zijn, maar soms wel schitterend zijn. Mm. En daar kan duidelijk over gesproken worden. Zijn toneelstukken, zijn literatuur, er verschijnen nogal wat. Er zijn meer en meer openlijk homoseksuele schrijvers, auteurs, schrijfsters ook en schrijvers. En dat kan besproken worden of daar kan over gesproken worden. En in de actualiteit is toch voortdurend homoseksualiteit aanwezig.
Ja, maar ik zou dan toch ook meer internationaal gaan, want als je ziet wat er in het buitenland, Polen, Hongarije...
De homofobie wakkert net zo goed even...
Ja, ja. Hongarije en Polen enzovoort. Dat is uiteraard, hè. En dan Oeganda, om terug op Jos Geus te komen. Dat is niet weg natuurlijk. Hè. Dat blijft allemaal zeer actueel. Dus ik denk dat er voldoende stof aanwezig is, voldoende onderwerpen en thema's om daar programma's mee te vullen.
Ik wil daar nu niet te filosofisch over doen, maar de tijd is een pendel die heen en weer gaat.
Ja.
Alles komt terug, uiteindelijk. Vrees ik een beetje.
Ja, dat is zo.
Ja. Ik denk ook politiek trouwens. Dat we het eerste land waren die een openlijk homo premier heeft gehad.
Klopt, ja.
Waar zeer weinig rond te doen is geweest. Ik bedoel, rond zijn homoseksualiteit. Mm. Di Rupo is aangevallen geweest op zijn politiek, maar niet op zijn homoseksualiteit.
Ja, dat valt inderdaad goed mee. Mm-hmm. Ja. Bij vrouwen heeft men het altijd in de politiek over hun uiterlijk, maar bij Di Rupo valt het...
Hetzelfde nu met Petra de Sutter, die minister wordt en trans is. Dus dat is, ik denk, ook de allereerste keer. En eigenlijk wordt daar zeer weinig aandacht aan besteed en hopelijk wel aan wat zij politiek kan betekenen en niet om...
Omwille van wat ze is.
Precies. Dus ik denk dat... Het zijn maar een paar voorbeelden, hè, maar ik denk dat er nog voldoende thema's zijn. Dat
strijkt niet af, Guido. Thema's zijn er zeker genoeg.
Maar je moet mensen vinden die zich daar willen mee bezighouden en die daar voldoende tijd en energie in willen insteken.
En daar voel ik mij nu eigenlijk niet meer toe geroepen, eerlijk gezegd.
Ik ook niet. Het blijft vrijwilligerswerk, hè, dus dat betekent dat je serieus moet gemotiveerd zijn om dat te doen. Hè.
En daar zijn we dan weer bij het mainstream gegeven. Uiteindelijk is er de vraag nog naar een gespecialiseerd programma, een gespecialiseerd radioprogramma. Ik denk dat op bijvoorbeeld in de mainstream, op M&M, Tom de Kok heeft heel wat opengebroken. Ik denk niet dat we daar rond kunnen.
Zegt me volledig niks, eigenlijk.
Commerciële radio, maar die is niet beroemd of te beroerd om zijn klep open te trekken.
Zijn er voldoende op de...
Ja, absoluut. Is er vraag naar gespecialiseerde holibi-programma's? Geen flauw idee, eigenlijk.
Dat zijn misschien niet, maar er is wel...
Is er nood aan?
Dat zijn verschillende dingen. Zo. Een Tom de Kok en dan onze vriend die is...
Sven Pichal? Nee.
Sven Pichal ook, ja. Maar degene die ons programma gemaakt heeft van voor de jongens. Ik zat ermee in, José.
Dat willen we dus ook zeggen.
Het tv-programma gemaakt heeft voor de mannen.
Welk programma? Sorry, ik ben even niet mee.
Het tv-programma voor de mannen. Jij zat er mee. Niemand komt op zijn naam. Dus die zijn er wel. Die mensen zijn er wel en die steken zich niet weg. Dus die voorbeelden zijn er wel. Die rolmodellen zijn er wel. En dat is natuurlijk zeer belangrijk.
Xavier
Taverne. Ja. Maar het is natuurlijk nog iets anders dan een radioprogramma daarover maken. Volgens mij moet het mogelijk zijn, maar ik moet daar gemotiveerde mensen over.
Ik zal nog eens beginnen te zagen op Centraal, hè, dat ze moeten zorgen.
En dat moet jij dan niet meer doen.
Ze moeten nu niet meer zeggen van begint er dan zelf mee.
Nee, ik kan het niet meer doen.
En waar gaan jullie recruteren dan?
Bij het jong volk. Hè.
Ah ja.
Dat is misschien ook nog een probleem. Soms.
Misschien zijn er nog wel mensen voor het medium te vinden.
Is Centraal aan het verouderen of wat?
Ik heb de indruk, ja.
Allee, ik zal...
Onze setting vandaag, ja, zo de sofa met de oude fotoboek. Ja. Het wekt een bepaalde indruk.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ja, dat laatste stukje.
Ik voel mij niet aan.
Dat zet ik nog even op.
Ja, maar dat is... Je moet wel zorgen dat je het...
Facebook, ja.
Ja, maar pas op, dus na 4 minuten stoppen. Want de rest is...
Ruud of Dolly, goedenavond.
Ja, goedenavond.
Dus wat is er gebeurd?
Nou, ik zit al een tijdje op Facebook. En Facebook is bezig met een real name policy. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat je eigenlijk alleen onder je eigen naam een profiel mag hebben.
Oké.
Okay. Maar ja, ze gaan nog wel willekeurig met die regel om. Want ik kan tientallen kunstenaars, artiesten noemen die gewoon onder hun artiestennaam een profiel hebben. En die worden gewoon met rust gelaten.
Ja, ja.
Maar de afgelopen weken worden gewoon heel veel acteurs zoals ik, die een vrouwelijk alter ego hebben, die worden aangepakt. Dus vandaar dat ik ook heb bedacht, want na de war on drugs is er een soort war on drugs, lijkt het wel.
Daar lijkt het op, hè. Je zei me, er is een heel lijstje op te noemen van mensen die jij dan kent. In welke grootorde spreken we dan?
Diva Mayday bijvoorbeeld, die heeft haar profiel moeten wijzigen in haar mannennaam. Pamela Anderson, die speelde dus met de naam van Pamela Anderson. Die heet Pamela Anderson, die is afgegooid, net zoals ik eigenlijk. Ik ben ook van de ene dag op de andere, is gewoon mijn hele profiel gewist.
Ja, gewoon eenvoudigweg gewist, zonder verdere commentaar, of hoe gebeurt dat?
Nou, ik heb één keer een mailtje gekregen, dat zij het vermoeden hadden dat ik niet onder mijn echte naam... opereren. En toen moest ik een kopie van mijn paspoort opsturen, wat ik tot mijn verbijstering eigenlijk ook heb gedaan in een soort paniek aanval achteraf. Want achteraf denk ik van ja, zij hebben helemaal niet het recht om dat soort dingen te vragen. Maar op dezelfde dag dat ik bijvoorbeeld werd afgegooid, na enkele seconden daarvoor kreeg ik nog een uitnodiging van Sinterklaas. Of ik daar bevriend mee wilde raken op Facebook. Die mag blijkbaar wel een profiel hebben, die is wel echt.
Ja, ja, ja. Nu, je spreekt daar inderdaad over willekeur. Er wordt ook helemaal niet over gecommuniceerd, hè?
Nee, er wordt totaal niet over gecommuniceerd. Ik heb er veel contact over gehad met Karin Spank. Die publiceert in Nederland heel veel over internet. Mm-hmm. En er is gewoon, zeg je over het Facebook, is gewoon niet... te communiceren. En op zich vind ik het niet erg als er regels zijn, maar ik kan heel slecht tegen willekeur nogmaals. Er zijn zoveel artiesten. En het is nu ook een hele rare situatie. Ik heb nu een profiel als Ruud Dauma.
Mm-hmm, ja.
En dan staat er tussen haakjes Dolly Bellefleur. Maar ja, op een of andere manier werkt dat gewoon helemaal niet. Want iedereen kent me eigenlijk als Dolly. En die mensen gaan me nu ineens aanspreken als Ruud. Je zou bijna een identiteitscrisis ervan krijgen.
Ja, mag ik een intieme vraag stellen? Is Dolly gewoon een typetje van jou? Of is het een beetje een alter ego?
In principe is dat een typetje wat ik speel. Ik zie dat gewoon als een rol. Mm-hmm. Maar ik zag dat Facebook wel als een heel interessant podium. Ook om met mijn fans als Dolly over allerlei dingen te praten. En ook te reageren op... op dingen. En natuurlijk zit ik niet elke dag als Dolly Bellefleur achter de computer. Maar dat was wel het leuke spel met Facebook.
Ja, uiteraard. Nu, ondertussen heb je wel een artiestenpagina gemaakt. Je bent eigenlijk een beetje moeten zwichten.
Ja, maar echt met gemengde gevoelens. Want dat is ook wel het gekke van Facebook. Natuurlijk eigenlijk dat je denkt van ja, ze doen zulke enge dingen. Waarom doe ik eigenlijk nog... doe ik er nog aan mee. Ja. Maar zo'n pagina heb ik nu. Maar zo'n pagina is bijvoorbeeld heel erg eenrichtingsverkeer. Jij zit op zo'n pagina en mensen kunnen wel iets op je prikbord zetten en jij ook. Mm-hmm. En daar kan je op reageren, maar jij kan niet meer zien wat andere mensen doen.
Ja, Dolly.
Ja, Dolly.
Dus,
ja.
Klinkt een beetje als een aaibaar schaap of zo.
Eigenlijk is ze dat ook. Eigenlijk is ze dat ook.
Ja, ze weet het nog niet.
Nee. Dolly Bellefleur, om dat toch even te kaderen, is een beetje de leading lady van de drag queens in Amsterdam.
Ja, het was niet altijd ernstig. Hè?
Nee, is niet altijd ernstig. Ja,
wij
ernstig.
Ook niet, wij waren ook niet altijd ernstig. Nee.
Maar het is een van die personages die steeds weer weerkeren en die een vaste waarde zijn. Ook voor transvesties, die ook helemaal geen... daar wordt sushi uitgepakt of weet ik nog veel.
Of taart ingepakt.
In elk geval lawaai gemaakt.
Ja. Dit was Dolly Bellefleur. Eigenlijk ook een beetje om aan te tonen van... Ja, in welke wereld zijn we eigenlijk beland, jongens? Je mag niet meer zijn wie je wil zijn. Dat was eigenlijk mijn idee, toch?
Ja, ze hadden ook Fabiola. Hè? Fabiola is eigenlijk een Belgisch die in Amsterdam... zijn grote triomfen heeft gevierd eigenlijk.
Hij heette of, Peter.
Peter, ja.
Ik mocht Peter zeggen.
Ja, ik ook.
Maar hij is ondertussen ook overleden.
Ja.
Een levend standbeeld, was hij. Hè? Zo evolueerde hij door het leven. Ik heb daar zeer mooie foto's van.
Evoluerend standbeelden eigenlijk.
Heel exuberant.
Maar is er niet meer. Hè? Hm. Zoals zoveel.
Maar daar werd dus ook aandacht aan besteed in de homoprogramma's.
Ja, ik dacht sowieso tijd voor een muzikaal intermezzo, want het is al eventjes geleden. In het volgende programma begint pas om 6:00. Moesten er nu mensen naar de expo willen gaan zien en dan later nog voor 6:00 even terugkomen om hun bevindingen te vertellen, dan mag dat. Maar dus ondertussen gaan we wel gewoon even... Ja. Ontspannen met muziek.
Oké.
Ja.
Romance.